aantal afkondigingen vooraf gemeente namens de kerkenraad. Betreft eerst de dienst van volgende week zondagavond. Zoals u waarschijnlijk weet, passeren er de nodige renners van de Tour de France via de Groene Kruisweg. En in verband daarmee vangt de avonddienst van volgende week zondag 5 juli voor alle zekerheid een half uur later aan. Dus zondag 5 juli 7 uur 's avonds is er dienst. De handout van de catechismespreek van vanavond over zondag 8 ligt voor iedereen klaar in de voorkerk. Dan zijn er 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede bestemd voor het onderhoud van ons mooie kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in de heren aanbevolen, evenals het kistje in de voorkerk voor zending en evangelisatie. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De prekenserie over de vrucht van de geest gaat vanmorgen verder. We staan vanmorgen stil bij de goedertierenheid en de goedheid. 2 aspecten van de vrucht van de geest. Vandaar dat we gaan zingen uit Psalm 37 vers 2. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw. Volstandig bouwen, verlustig u met blijdschap in de Heer. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen, u schenken wat uw hart van hem begeert. In de onberuimde versie staat, doe het goede. Psalm 37, het tweede vers. Geest is goede tierenheid en we hebben al meer dan eens gehoord dat dat voortkomt vanuit het wezen van God zelf. Ook God zelf is goede tierenheid, vandaar dat wij zingen naar de lezing van de wet. Psalm 3, het vierde vers, de Heer is groot van goeder tierenheid. Psalm 3, het vierde vers, naar de lezing en de samenvatting van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt, afzondert. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen samen uit de Bijbel Galaten 5 vanaf vers 13 tot en met het einde. Galaten 5 vanaf vers 13 tot en met het einde. Het woord van de Heere klinkt daar als volgt, Galaten 5, vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar indien gij elkaar bijt en vereet, zie toe dat ge van elkaar niet verteerd wordt. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, verkijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, waarvan ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkaar tergende, elkaar benijdende. Tot zover. Twee aspecten dus vanmorgen. U zult zeggen, waarom twee? Want u was gewoon om er iedere dienst één te doen. Dat heeft met twee dingen te maken. In de eerste plaats staan we vanmorgen stil bij die twee aspecten, namelijk goedertierenheid en goedheid, omdat ze de binnen- en de buitenkant zijn van precies hetzelfde wat Paulus onder woorden wil brengen. Goedertierenheid, dat is de innerlijke gezindheid. En goedheid, dat is de innerlijke gezindheid die met de daad eruit komt. En de tweede reden is een praktische, anders zou ik niet klaarkomen voor de zomervakantie. Dus vandaar vanmorgen de goedertierenheid en de goedheid samen genomen. Laat ons samen bidden en in de voorbeden denken aan de heer Van Rij, die afgelopen vrijdag is geopereerd aan een breuk en die dezelfde dag weer naar huis mocht terugkeren. We denken aan Jan van Kreuningen, die al enkele weken niet in de kerk kan zijn vanwege de gevolgen van een ernstige longontsteking. En we denken aan mevrouw Giri van Gamer uit Hellevoetsluis, bij wie een ernstige hartafwijking geconstateerd is. De reden ook van alle zorgen die er de afgelopen maanden geweest zijn. Laat ons bidden en hem bidden om zijn zegen. Heere, u bent groot van goedheid en trouw, dat wij vanmorgen hier mogen zijn. Wat een voorrecht om in deze plaats van rust elkaar te ontmoeten. Dat is al groot. Maar ook u te ontmoeten bij een geopende Bijbel. Uw woord wat u aan ons hebt toevertrouwd. Wat een zorg, Heere, en wat een bemoeienis hebt u met ons leven. We mochten deze morgen beginnen met deze dienst te leggen in de handen van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Die niet doet met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook uw wetten schonden, maar die genade en vrede ons toeriep. Heere, wat een geweldige zegen is dat om zo te beginnen, dat we u mogen ontmoeten met gejuich, uw vrolijk aangezicht ook mogen gaan zien straks in het woord. En we bidden daarom om uw wijsheid en kracht als straks het woord verkondigd wordt en u deze tolk hier ter plekke de opdracht hebt gegeven om het woord op een verstaanbare en toegankelijke wijze aan de harten van jongeren en ouderen te leggen. Ja, meer nog, te zaaien in onze harten. En dan weet u, Heer, hoe de gesteldheid van ons hart is. Want u doorgrondt en u kent ons. U weet of er hongerigen en dorstigen zijn die verlangen naar meer onderwijs, omdat ze erachter komen dat ze het niet van zichzelf hebben te verwachten. U weet of er mensen zijn die gestruikeld zijn in de afgelopen tijd, gevallen zijn, teruggezakt zijn, die er ellendig aan toe zijn, en die zich zo donker en zo geestelijk droog en dor voelen. Wilt u ze opzoeken, Heere, met uw goedertierenheid, uw vriendelijkheid en barmhartigheid, die u laat zien, juist daar waar we het niet meer verwachten en het ook niet meer verdienen. We bidden ook voor hen, Heere, die geen enkele honger en dorst hebben naar u, maar wel dorsten naar andere dingen en hun ziel zoeken te vullen met alles wat de tegenwoordige tijd ons biedt. En dat is meer dan we kunnen opnoemen. Er is zoveel wat ons oog, ons oor, ons hart in beweging brengt, zodat we u zo makkelijk vergeten. Het risico is zo groot dat we, hoewel we geschapen zijn voor de eeuwigheid, mensen van de tijd worden. En op heel veel punten overeenkomsten vertonen met andere schepselen, dieren die niet meer doen dan hun instinct volgen. O, wat erg, Heer, als we er zo aan toe zijn. Schud ons dan wakker en laat ons zien dat we niet voor deze tijd geboren zijn, maar voor de tijd die komen gaat. En dat u ons wedergeboren wilt laten worden tot een levende hoop om dat te verwachten wat komen gaat, om hem te verwachten, die onderweg is om te komen en door de baresweeën van de tijd heen zijn koninkrijk zal laten komen. En die baresweeën, Heren, die verschrikken ons als wij denken aan de terreuraanslagen in de afgelopen week. Niet zo gek ver hier vandaan. Als wij denken aan de vervolging van christenen dat doorgaat dag in dag uit. Als we denken aan de afbraak van het christelijk geloof in deze westerse samenleving, dan bidden we, Heren, houd ons gemoed voor u bereid en doe ons hem verwachten uit de hemel, de rechtvaardige rechter, die zal afrekenen met alle goddeloosheid en met allen die goddeloosheid bedreven, maar die al uw kinderen met eer en heerlijkheid zal kronen. Heren, voed ons vanmorgen met uw woord, opdat we de loop achter u aan voort kunnen zetten, als vader, als moeder. Vermoeid kunnen we soms zijn, Heren, van alles wat er op ons pad komt in de opvoeding. We bidden voor de alleenstaanden, de alleengaanden, de ouden van dagen, zij die nog werkzaam zijn of zij die inmiddels met pensioen zijn en genieten van de betrekkelijke rust. Heren, ontferm u over onze hele gemeente, ook over hen die ingeschreven staan in onze registers, maar die sinds jaren al niet meer komen. We bidden, Heer, om ook die verloren schapen op te zoeken. U bent gewillig en we bidden dat ze in ons als gemeente iets mogen zien van de liefde die in u te vinden is. Laat dat, Heer, het evangelisatiemiddel zijn bij uitstek in dit dorp, op dit eiland. Niet wat we allemaal tevoorschijn toveren en activiteiten, hoe geweldig het ook is. En we danken u voor al die vrijwilligers die zich inzetten en voorbereiden op de vakantie Bijbeldag en de vakantie Bijbelclub en allerlei andere activiteiten. Maar laat onze eerste behoefte zijn dat we in ons leven iets vertonen van wie u bent, Heer Jezus Christus. Dat anderen in ons iets zien van uw genade, uw vrede, uw liefde, uw blijdschap, uw geduld, uw goedheid. Zorg zo voor ons, Heer, ook voor de allerkleinste vanmorgen bij de oppas, bij de kinderen die onder de hoede zijn van de juf van de zondagsschool. Laten zij heel vroeg u mogen kennen als hun persoonlijke herder, de zaligmaker die voor kinderen stierf. We denken aan onze zieken
de heer Van Rij die weer thuis is gekomen. En we danken u dat de operatie geslaagd is. Wilt u ook voor hem, heren, een toevlucht worden? We bidden voor mevrouw Van Gameren, bij wie een ernstige hartafwijking geconstateerd is. Wat een schok, wat een ernstig bericht ook, heren. Hoe confronterend voor haar, die al zoveel heeft meegemaakt en die alleen deze weg moet gaan. We bidden dat ze nu juist mag ervaren dat u aan haar zij bent en u haar ondersteunt in het leed dat ze ervaart. We bidden u voor Jan van Kreuningen in de moeilijke weg die hij gaat. Heren, wat kunnen we ons ziek voelen en ellendig, moe en krachteloos. Wat zijn we zwak als u ons aan onszelf overlaat. Heren, help hem weer op de been. En geef dat hij naast zijn Janneke het werk weer mag gaan doen. Ook als vader, als boer, heren, wees hem nabij. En geef hem kracht om in deze weg zijn hulp bij u te zoeken. We bidden ook voor andere heren die we niet met name expliciet hebben genoemd. Aan Ronald denken wij, aan Wim den Boer, in een proces van genezing hopelijk. We bidden dat ze van dag tot dag achter u aan mogen komen en mogen ervaren, hij is in Christus een zeer genadige God en Vader. Heer, ontferm u over ons allen. In zorg, in nood, in vreugde, in blijdschap, in dankbaarheid. U kent ons, Heere. Laat aan alle zorgen die we hebben over onze kinderen en kleinkinderen, over gemeenteleden, laten ze ons niet verhinderen om vanmorgen te ontvangen wat u in de aanbieding hebt. Heere, onze ogen zijn op u. Hoor ons gebed en geef een onvergetelijke dienst. Tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen Psalm 25, vers 3 en 4. Psalm 25, vers 3. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. En het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, geen grenzen. Psalm 25, vers 3 en 4 zingen wij. er iemand die ik deze week ontmoette die zei, dominee, ik heb een mooie uitspraak gelezen van dominee G. Boer. God wil geen sierbomen, maar vruchtbomen. Ik zei, nou, dat is een mooie voor de preek. Dus vandaar dat ik daarmee begin met die uitspraak van dominee Boer. God wil geen sierbomen, maar vruchtbomen. Kijk, sierbomen, ja, die zijn inderdaad jonge mensen voor de sier. En je geniet ervan, maar je hebt te weinig aan. Vruchtbomen, daar heb je ook nog eens wat aan. Want je kunt ervan plukken. Ze zien er meestertijds aantrekkelijk uit, tenminste die vruchten. Zijn eetbaar. En als je ze eet, dan, nou zeker als je van vruchten houdt, heb je dat weldadige gevoel. Heerlijk. Sappig. Smaakt naar meer. Nou, jonge mensen, hou dat maar vast. Die uitspraak. Daarom behandelen we in deze lange serie de vrucht van de geest. Omdat God geen sierbomen wil in de kerk. Die er voor de sier, voor de pronk bij zitten. En zondag in, zondag uit er zijn. En fijn dat u er bent. Maar dat is toch geen doel in zichzelf, lieve gemeente. Dat je er bent, ja, voor wie eigenlijk? Omdat het moet? God wil geen sierbomen. Maar vruchtbomen. Draagt je leven vrucht. Voor God in de eerste plaats en daarom ook voor de naaste. In de binnenste cirkel om je heen. Je vrouw, je man, je kinderen als je ze hebben mag. Je ouders. En ook in de wijdste betekenis van het woord, de buurt, de wereld die je binnentreedt iedere maandag. De mensen die je ontmoet. Draagt je leven vrucht. De vrucht van de geest is goedertierenheid en goedheid vanmorgen. Twee aspecten dus van de vrucht van de geest. Twee gedachten. In de eerste plaats hoe Gods goedertierenheid je vriendelijk maakt. En in de tweede plaats hoe Gods goedheid je dienstbaar maakt. Dus hoe Gods goedertierenheid je vriendelijk maakt en hoe Gods goedheid je dienstbaar maakt. U ziet, er is dus een verband tussen Gods goedertierenheid, Gods goedheid en vriendelijkheid en dienstbaarheid. Dienstbaar zijn in het leven van een christen. De eerste gedachte dus, hoe Gods goedertierenheid je vriendelijk maakt. U zult zeggen, hoezo vriendelijk? Ik zal het uitleggen. Dat woord goedertierenheid, waarvan de jongeren denk ik zeggen, wat betekent dat, dominee? Wordt ook wel in sommige vertalingen vertaald met vriendelijkheid. Goedertierenheid is vriendelijkheid. Het woord goedertierenheid is een heel breed begrip. Trouw, barmhartigheid, weldadigheid, het zit er allemaal in. En vriendelijkheid is misschien wel een mooie hedendaagse vertaling. Als je niet uit de voeten kunt met dat woord goedertierenheid. Vriendelijkheid. Even voor het verband. Goedertierenheid, dat is de binnenkant. Dat is de innerlijke gezindheid van een christen. Goedheid, dat komt eruit. Dat vertaalt zich in daden. Nou, zegt Paulus. Gemeente van de Galaten. De vrucht van de geest is dat je de innerlijke gezindheid van Christus hebt die vriendelijk was. Maar ook met ter daad dienstbaar bent aan elkaar. Een voorbeeld. In onze achtertuin zie je de nodige vogels en in de beek die achter onze tuin slingert. Zendt al sinds weken een meerkoet met jongen. En die meerkoet, wat doet hij? Als je die een tijdje in de gaten houdt, dan is hij met één ding bezig. Rusteloos is hij bezig om die jongen die heeft, om die bij zich te houden, in het oog te houden, te voeden en te beschermen tegen die vervelende meeuwen die altijd proberen om brood wat je in de beek gooit, om dat weg te pikken. Die meerkoet doet alles wat in haar macht is om de kleinen te beschermen. Om de vijanden op afstand te houden en om de kleintjes te omringen met zorg en liefde. Waarom doet zo'n meerkoet dat? Omdat er een relatie is tussen die moeder en die jongen.
Ze horen bij elkaar.
Ze zijn aan elkaar verbonden voor het leven. Nou, voor het leven. De moedervogel stoot ze wel een keer af, maar voedt ze op tot volwassenheid. Dus de moederliefde die in die meerkoetvogel zit, die komt eruit, die wordt concreet in daden van bescherming, van dienstbaar zijn, tot en met. Ze gaat door dik en dun. En de grootste vogel, die probeert ze op afstand te houden. Dat is goede tierenheid. Begrijp je het? Het ligt in elkaar verstrengeld dus. Goede tierenheid en goedheid. Laat ik nog een Bijbels voorbeeld voor u geven vanmorgen, om dat nog een keer duidelijk te onderstrepen. Denk eens aan David en Jonathan. Twee vrienden, hè? Nou, jullie hebben ook vrienden, jonge mensen. Vrienden, wat zijn vrienden? Vrienden, dat zijn vrienden die door dik en dun voor je gaan. Waar je niet alleen op de hoogtepunten van je leven, maar ook in de diepten van je leven terecht kunt. Heb je zulke vrienden? Dat zijn echte vrienden. David en Jonathan hadden zo'n vriendschappelijke verhouding. Een wonderlijke liefde was er tussen die twee jongens. En op een dag komt Jonathan bij David. Jonathan die voelt dat zijn vader Saul wraak wil nemen. Hij hoort dat ook uit zijn eigen mond. En dan vraagt hij aan David: wil jij voor mij instaan? Wil jij mij beschermen? Wil je mij jouw goedertierenheid bewijzen? Niet alleen als het goed met me gaat, maar ook als het slecht met me gaat. Niet alleen als de toorn van Saul er niet is, maar ook als de toorn van Saul er wel is. Wil je mij en mijn hele huis, mijn nakomelingen, mijn nageslacht, trouw en goedheid bewijzen? David, ben je bereid en gereed om mij te hulp te komen? Onbaatzuchtig. Een echte vriend zegt dan ja. En David zei ook ja. Het gaat zelfs zo ver dat de goedertierenheid van David de invalide zoon van Jonathan, Mefiboset, uiteindelijk in huis neemt. U kent de geschiedenis, denk ik. Als Saul wraak wil nemen, al de nakomelingen wil vermoorden, dan wil hij ook Mefiboset vermoorden. Of David wil al het nageslacht van Saul vermoorden, dat is de taak van de koning, maar dan denkt hij aan de belofte van Jonathan die hij gedaan heeft. Nee, hij doet het toch niet. Waarom niet? Hij heeft goede tierenheid beloofd. Trouw beloofd. En dan neemt hij Mefiboset in huis. Die arme stumper die niet lopen kan. En dan is er nog een mooie trekgemeente in die geschiedenis. Ik ga er nog even dieper op door. David en Mefiboset. Weet je wat David met Mefiboset doet? De Bijbel zegt: David bewijst Gods goede tierenheid aan Mefiboset. David, die is niet maar behulpzaam omdat hij zoveel medelijden heeft met die Mefiboset, omdat die jongen niet lopen kan. David is ook niet behulpzaam omdat hij nu eenmaal koning is en zijn onderdanen ook wat van hem verwachten. Nee, hij bewijst Gods goede tierenheid. En gemeente, op dit punt blijkt nu het verschil met mensen waarvan u en ik zeggen: nou, dat zijn nou aardige mensen. Je zou zelfs denken dat ze christen zijn. Maar dat zijn ze dan niet. Maar ze zijn zo trouw en zo goed voor hun buurvrouw. En ze doen zoveel. Het is soms vriendelijk, het is soms beschamend, hè, hoe vriendelijk een thuiszorg kan zijn. Dat je achteraf tegen je kinderen zegt: nou, het zou een christen kunnen zijn. Ik heb het nog niet gevraagd, zal de volgende keer eens vragen. En dan vraagt u het en dan blijkt het helemaal niet zo te zijn. Een heel humaan en menselijk persoon. Als Paulus het heeft over goede tierenheid en goedheid, heeft hij het niet over humane mensen die vanuit een gevoel van medemenselijkheid en vriendelijkheid klaarstaan voor andere mensen. Gelukkig, gelukkig, en daarin zie je het beeld van God nog. Zijn er ook niet christenen van wie een christen veel kan leren?
Op dit terrein.
Klaarstaan voor anderen, trouw zijn, betrouwbaar zijn. Maar Paulus heeft het over de vrucht van de geest, gemeente. Dat komt dus niet, dat borrelt niet op vanuit jezelf, maar dat komt ergens anders vandaan. Het komt bij God vandaan. En daarom staat er ook in de Bijbel dat David Gods goede tierenheid bewees aan Mefiboset. Begrijpt u? Hij put uit een andere bron. Welke bron? De bron is dus niet het medelijden wat je hebt met die arme mensen. Goede tierenheid betekent ook niet dat je een goed gevoel wilt krijgen omdat je klaarstaat voor dat gemeentelid. Nou, dat heb ik toch eens goed gedaan. Dat zeg je niet, maar dan heb je een goed gevoel achteraf. Dat je weer eens op bezoek gaat bij die mevrouw in het ziekenhuis. En dat je weer eens boodschappen doet voor die oude meneer die ze niet meer helpen kan. Ja, maar dat is niet de vrucht van de geest. Daar mag je mee doorgaan. De vrucht van de geest is, zegt Paulus, dat je anderen goede tierenheid bewijst. Vriendelijk bent voor anderen, omdat er één zijn goede tierenheid bewees richting jou. Nou, en daar kan David inderdaad wel over meepraten, gemeente. Over Gods goede tierenheid. U ook? Jij ook? Gods goede tierenheid. Weet je wat David daarvan zegt? Gods goede tierenheid is zo hoog als de hemel verwijderd is van de aarde. En is zo breed als het oosten verwijderd is van het westen. Nou, wie zou dat ooit kunnen meten? Afstand tussen hemel en aarde. Afstand tussen oosten en westen. Dat gaat niet, hè? Nou jongens, zo is Gods goede tierenheid. Moet je eens horen wat David daarvan zegt en zingt. Lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mijn gebed gehoor heeft ontzegd. We begonnen ermee, Psalm 136 vers 1. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof hem met een blij gemoed, want zijn gunst is verspreid tot in eeuwigheid. Goede tierenheid. David, ook Paulus en alle kinderen van God, door alle eeuwen heen, wat heb je dan ondervonden? Gemeente, u die de Heer Jezus kennen mag, Gods goede tierenheid is voor u geen vreemde zaak. Is voor u niet iets waarvan u zegt, dat ken ik niet. U hebt er iets van geproefd, wat heb je dan ondervonden? Je hebt ondervonden wat het woord goede tierenheid inhoudt. Diepe, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onverdiende liefde. In het Hebreeuwse woord goede tierenheid, geset, zit de notie van ontferming. Zoals een moedervogel, en denk dan nog maar even aan die meerkoet waarmee ik begon. Zoals een meerkoet zich ontfermt over haar jongen. Restloos en voortdurend. Zo hebben mensen op deze aarde deze goede tierenheid van God ondervonden. Moederlijke gevoelens van ontferming en vaderlijke daadkracht. Zo heeft Rembrandt het geschilderd, weet u dat? Wie wel eens bij ons in huis is geweest, die weet dat schilderij daar hangt. Van Rembrandt, de verloren zoon. En als u daar dan langer voor staat, dan ziet u het verschil tussen de ene hand en de andere hand. Van de vader, die de verloren zoon thuis haalt. De ene hand, dat is echt een vaderhand. Zo'n arbeidershand, hè? Zo'n stevige, grote hand. En die andere hand, dat is een fijne hand. Een moederhand. Zacht. Met die twee handen haalt die vader zijn dode zoon weer thuis. Hij is levend geworden. Nou, die jongen heeft meegemaakt wat Gods goede tierenheid inhoudt. En weet je wat het wonder is? Er is iemand geweest in de geschiedenis die gezegd heeft: laat mij die goede tierenheid van God maar niet meer ervaren. Geef mij de toorn en laat deze vrij uitgaan. Gods goede tierenheid, gemeente, blijkt op Golgotha, waar de Zoon van God onder de toorn van God verzinkt, opdat u en ik vrij uit zouden gaan. Luister maar wat Paulus zegt. In Titus 3. Jullie waren ongehoorzame en verloren mensen, maar door de komst van Christus heeft God in deze wereld zijn goedertierenheid laten zien. Inderdaad, gemeente. Gods goedertierenheid heeft dus alles te maken met Christus. Dat is ook geen verrassing natuurlijk dat ik dat zeg, maar ik moet het wel benoemen vanmorgen. Gods goede tierenheid blijkt in de zending van zijn lieve Zoon, in het geven van alles wat hij had. Onbaatzuchtig, restloos, onvoorwaardelijk, onverdiend. Put je uit die bron, gemeente, omdat je erachter kwam dat je eigen bronnen gebroken bakken zijn die geen water kunnen bevatten. Gemeente, als je dat nou niet kunt zeggen, hè, dat je van die goede tierenheid van God leeft, dan mag ik vanmorgen tegen je zeggen: weet je dat de goede tierenheid van God mensen tot bekering wil leiden? Dus die ontferming, die genade van God, is er opdat jij vanmorgen, die Christus niet kent, hem zult kennen. En opdat u, die vreemd bent van deze vrucht van de geest, hem gaat leren kennen. God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, heeft zijn Zoon gezonden. Kom vanmorgen, gemeente, met je lege bakken bij hem. Dat is eigenlijk de weg die Paulus wijst aan de christenen, maar ook aan de niet-christen. Je mag vanmorgen komen zoals je bent, leeg in jezelf. Kom maar, bij de fontein die overloopt vanavond, van God goeder tierenheid. En gemeente, dat brengt me dan ook bij het feit dat de goede tierenheid van God niet alleen een eigenschap is van God, niet alleen iets wat in Jezus Christus uitdrukkelijk naar voren komt, maar ook dat het een voorbeeld is. Jezus Christus is een voorbeeld van goedertierenheid. Hoe Gods goedertierenheid mij vriendelijk maakt. Laat ik eerst een vraag aan mezelf en aan u stellen. Hoe sta ik bekend in de omgeving? Als u aan zou bellen op nummer 4. Oh nee, we wonen op nummer 9. We wonen nummer 7 en nummer 11. Zou u dan horen over de dominee van Abbenbroek? En als ik het nu eens bij u doe, bij uw buren en overburen. Niet dat ik het zal doen, maar stel dat ik het zou doen. Zouden we ons dan schamen of bang zijn dat onze buren wat zouden zeggen waar de dominee niet zo blij mee is? Ik vraag maar, gemeente. Hoe zien ze mij? Zien ze iets in mij van Christus? Ik weet niet of u dat ook wel eens hebt, maar je ziet soms mensen. Je gaat met mensen om, waarvan je ook niet alleen weet dat ze Christus niet kennen, maar ook gewoon merkt dat ze hem niet kennen. Ze zijn zo onvriendelijk. Ze zijn oud geworden en de dagen zat. En ze worden zo nurks en zo verzuurd en zo bitter. Erg, hè? Als je zo wordt. Dan dank je de Heer dat je geleerd hebt wat genade is. Dat dat niet betekent dat je alles krijgt waar je recht op hebt. Maar dat je mag leven uit zijn hand. Nou gemeente, gaan ze graag met mij om als buren? Of stoot ik anderen af door mijn grimmige, onvoorspelbare gedrag? Door mijn in mijnzelf gekeerde leven waarmee ik anderen afstoot. Dat laat een kans liggen gemeente. Om het evangelie te verspreiden door wie wij zijn. Evangelisatie is niet in de eerste plaats allerlei dingen doen. Maar zijn wie je moet zijn. Wie Christus wil dat je bent. Een christen blijkt immers iemand te zijn die van Christus is, zegt de catechismus. De zalving van Christus deelachtig. Dat merken ze aan je. Want nu kunt u wel zeggen, gemeente, en ik voel het natuurlijk wel dat u dat ook gaat zeggen. Ja, dominee, de een is vriendelijker dan de ander. Ik heb gewoon iets minder van die vriendelijkheid. Dan herhaal ik nog een keer wat ik gezegd heb enige weken geleden, dat de vrucht van de geest niet zomaar geselecteerd kan worden. 7 van de 9, die heb ik enigermate, en vriendelijkheid en geduld, ja, dat mis ik nou eenmaal. Ik kan er ook niks aan doen. U kunt er wel wat aan doen. U neemt uzelf niet serieus. De vrucht van de geest is een eenheid. En als God de geest geeft, en als Christus voor jou je redder wordt, je is geworden, dan krijg je deze vrucht van de geest erbij. En die ontwikkelt, hij kan geremd worden, maar hij ontwikkelt waar er gewandeld wordt door de geest. Het kan wel zijn, en dan kom ik naast u zitten, dat u ermee te strijden hebt met een bepaald aspect van de vrucht van de geest. Ik ben niet zo geduldig, zegt iemand. Ik kom daar telkens meer achter. Ik ben ook niet zo vriendelijk vanuit mezelf. Nee, maar vanuit jezelf ben je niks. De vrucht van de geest is iets wat je niet zelf produceert, maar wat je ontvangt. Maar iedereen die van Christus is vanmorgen, die zal zeggen, oh, ik wens te zijn als hem. Dat ik meer van hem mocht hebben. Dat anderen meer van mij mochten zien. Een christen wordt een reflector. Hij weerspiegelt iets. Hij straalt iets uit van Gods goede tierenheid en Jezus' goede tierenheid. En het is nodig voor de gemeente van de Galaten dat ze teruggebracht worden naar de bron. Leeft u ernaar, gemeente van de Galaten? Want er is allerlei discussie en onvrede in uw gemeente. Waar is de vrucht van de geest die vriendelijkheid is? Bedenk dat Christus u vrijgekocht heeft en dat hij zijn geest gegeven heeft, niet met mate, en dat die geest je meer en meer ontledigt van jezelf om de volheid van Christus te ontdekken. En die is er, gemeente. Voor mensen die dan niet zo vriendelijk zijn van zichzelf, mag ik vanmorgen de volheid in Christus aanbieden. Kijk eens naar de Heer Jezus. De vriendelijke zaligmaker bij uitstek. Hoe ging hij rond toen hij rondwandelde op de aarde? Weet u wat er van hem geschreven staat? Hij ging het land rond. Goed doende. Hij deed alleen maar goed. Hoe kwam dat? Ja, hij was de zoon van God. Hij gaf zijn ogen de kost. Hij zag daar die Samaritaanse vrouw. En hij zag haar in haar nood. En hij dacht niet, ik heb genoeg aan mezelf. Maar hij ging naar die Samaritaanse vrouw en hij hielp haar. Denk aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die barmhartige Samaritaan die Jezus bij uitstek is. Ziet die gewonde man liggen. En dan rijdt hij niet verder. Maar dan stapt hij af. Verzorgt hij die gewonde man. Hij legt hem op zijn rijdier. Hij brengt hem in de herberg. En hij geeft hem geld voor wekenlange zorg. Zie je, gemeente, dat de innerlijke gezindheid van Christus eruit kwam. De vrucht van de geest is vriendelijkheid, goedertierheid, een open gezindheid, gevoeligheid voor de nood van de ander. Nou, niet alleen voor de nood van de ander. Weet u waarmee begint dat u uw buren ziet staan? Dat u ze groet. Misschien is het de eerste keer deze week dat uw buurman een vriendelijke groet krijgt. Het zit hem in die kleine dingen, gemeente. Maar een christen krijgt toch echt de ogen van Christus. En ook de handen van Christus. Luther schijnt ergens gezegd te hebben dat een christen een kleine Christus wordt. Een aparte uitdrukking natuurlijk. Maar daarmee zei hij, een christen heeft veel weg van Christus. God wil vruchtbomen en geen sierbomen. Nou, als goede tierenheid nu die innerlijke houding is, waarmee je gevoelig wordt voor materiële zorgen van de ander, psychische nood van de ander, dat je een ander ziet staan, dan is het tweede, goedheid, de bereidwilligheid om die ander te helpen, te dienen, te verzorgen. De tweede gedachte, hoe Gods goedheid je dienstbaar laat zijn. En ik neem u mee naar het Nieuwe Testament, Handelingen 9. U mag het ook opzoeken in uw Bijbel als u die voor u hebt liggen. Handelingen 9, en daar komen wij een vrouw tegen met de naam Tabitha. Een prachtige naam. Of ook wel Dorcas. En dan lezen wij iets heel moois van deze vrouw. Handelingen 9. Vers 36. Er staat, deze vrouw was vol van goede werken en aalmoezen, of je mag ook vertalen, liefdegaven, die zij deed. We weten twee dingen van deze Tabitha. In de eerste plaats dat zij een discipelin is, want dat staat in het begin van vers 36. Ze was een discipelin. Het tweede was dat ze vol was van goede werken. Blijkbaar hoort dat bij elkaar. Als ik vraag aan de jonge mensen, wat is een discipel? Dan weet jij natuurlijk dat een discipel betekent volgeling van Christus. Een discipelin is een volgelinge van Christus. Een echte christen dus is deze vrouw. En dat blijkt. Aan de vrucht kent men de boom. Ze is vol van goede werken, niet om de hemel mee te verdienen. Maar die goede werken, die heeft God voorbereid op dat Tabitha daarin wandelen zou. Een discipelin van Christus, ben ook jij een discipel, jonge vriend van 25. Waarom, ik heb nog geen belijdenis gedaan. Oh, dan kun je toch een discipel zijn. Net zo goed als je geen discipel kunt zijn en toch belijdenis gedaan kunt hebben. Aangrijp het genoeg. Discipel. Volgeling van Christus. Ze hoort bij de familie van Christus. Familie van, heeft Christus dan familie? Ja. Wie de wil doet van mijn vader, die is mijn broer, mijn zus, mijn vader, mijn moeder. Jezus heeft één grote familie waarvan hij de oudste broer is. En Dorcas is een zus. Hoe kan het nou, hè, dat deze vrouw zo bekend staat? Dat zou toch mooi zijn als er dit van je gezegd wordt. Zelf zou ze denk ik niet zeggen, als je haar gevraagd zou hebben, ben je nou vol van goede werken en liefdegaven, ben je een discipelin van Christus, dan zou ze op het laatste zeggen, ja, ik volg hem. Maar op het eerste, ach, vol van goede werken. Het is allemaal zo gebrekkig. Wat is nou het geheim van Tabitha? Gij hebt mij niet uitverkoren, Tabitha. Maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat u zoudt heen gaan en vrucht dragen. en dat uw vrucht zou blijven. Zie je, het is weer Gods eigen initiatief, Gods eigen vrucht ook, dat deze vrouw vrucht draagt. Dorcas is bewogen met de medemens, omdat Christus bewogen was met Dorcas. Ziet u de verbanden? Dorcas kan goede tierenheid bewijzen, omdat zij Gods goede tierenheid ervaren heeft. En dan blijven je handen niet achter. Dan ga je naaien, want dat deed ze.
Ze maakte allerlei kleding voor weduwen die geen kostwinner meer hadden, die weinig geld hadden, die behoeftig waren. En ze vervaardigde maar kleding. Wat een prachtige vrouw.
Op de achtergrond is ze bezig met dienen. Nou, er zijn ook hier wel mensen op de achtergrond, ook christenen die op de achtergrond staan. En die zeggen, ik hoef niet op de voorgrond te staan in de gemeente. Er zijn mensen die heel veel doen, laat mij maar op de achtergrond verkeren. Nou, dat mag. Op de achtergrond kunt u zoveel goeds doen.
Dorcas zal wel wat in kas gehad hebben dan, zegt iemand, dat ze zoveel rokken en klederen gemaakt heeft. Bemiddelde vrouw waarschijnlijk.
Nee hoor, dat valt wel mee. Ze had een hart dat overliep van goedheid van de Heere. En dan komt de rest vanzelf. In de Nederlandse geloofsbelijdenis staat dat God een overvloeiende fontein is van alle goeds. Jonge mensen, kinderen, een fontein die komt over de rand heen, hè? Zo is God. En het water wat uit de rand, over de rand heen komt, daar mag Dorcas zich aan laven. Iedere dag leeft ze van die goedheid van de Heere. En dan denkt ze, ach, als ik zie wat ik verdien en wat ik krijg van hem. Oh, dat maakt mijn hart gaande om anderen te helpen. Zo wordt een christen nu ook. Het is misschien maar een beker koud water geweest, want wat stelt het nou voor, gemeente? Hè? Klederen en rokken maken. Deze vrouw heeft niet de geschiedenis beïnvloed. Ze is geen presidente geweest. Ze is op de achtergrond bezig geweest. En toch, ze heeft een vermelding in de schrift gehad. Waarom? Omdat ze navolgens waardig voorbeeld is voor de vrouwen in onze gemeente. Tabitha. Vol van goede werken. En nu wij. Waar liggen uw mogelijkheden en jouw mogelijkheden om dienstbaar te zijn? Vrijwilligerswerk. Wezen en weduwen bezoeken in hun ellende. Er zijn vele oude vandaag in onze gemeente. Ziet u ze zitten? Of als ze er niet zijn, weet u van ze af? In het kerkblad staan ze, hè? Keer op keer. Dominee, u zet ons aan het werk. Ja, in zekere zin wel. Maar dan wel deze werken. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Zet u niet aan het werk om het werk. Hand uit de mouw en dan moet u maar gaan doen en zo. Catechismus zegt en daar sluit ik me van harte bij aan, bij die verwoording. Het is onmogelijk dat een christen geen vruchten van dankbaarheid voortbrengt. Het kan niet anders. Als je gered bent door Gods goede tierenheid, dan wil je zijn goedheid eer geven. En hoe kan dat? Door een Christus te zijn voor de naaste. En God heeft die goede werk al voorbereid, gemeente. Ze liggen al klaar, morgen. Je hoeft ze niet op te zoeken. Ik moet morgen wel bidden, Heere, geef mij de genade om te zien wie u op mijn pad plaatst. Geef de genade om te zien waar er nood is. Ja, moet ik dan naar de stad toe? Nee. Dat hoeft niet. Hebt u ouders? Woon je naast je ouders? Woon je dicht bij je ouders? Zijn ze behoeftig? Zorgvol? Misschien ligt daar je taak wel. Ben je getrouwd? Denk eens aan je man. Denk eens aan je vrouw. Wat hebben ze nodig? Weet u dat? Denk eens aan je kinderen als je die gekregen hebt. Wat hebben ze nodig? Van mij als vader. Van u als moeder. Ja, maar daar begint het. U moet het werk niet buitenshuis zoeken. Niet in de eerste plaats. Maar in de eerste plaats binnenshuis. God leert altijd in cirkels denken. Het begint heel dichtbij, bij mezelf. Dan bij degene die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. En dan mijn collega's, vrienden en de wijde wereld eromheen.
Dat is de Bijbelse lijn. U zegt, waar staat dat? Nou, lees maar in Galaten 6.
Doe goed aan alle mensen. Maar, zegt Paulus, allermeest aan de huisgenoten des geloofs. Galaten 6 vers 10. Dus blijkbaar is het toch goed dat je een zekere prioriteit aanbrengt in het dienen van anderen. Begin thuis. En van thuis uit naar buiten toe. Nou, je man heeft echt wel zorg nodig, hoor. En je vrouw ook. En aandacht. En je kinderen. Liefde. Tijd. Toewijding. En je ouders. Aandacht. Bijstand. En dan daarnaast. Als je geen kinderen hebt gekregen en alleen bent misschien. Nou, er zijn alleenstaande vrouwen en mannen die de herbergzaamheid in praktijk brengen. Ze hebben ook wellicht meer mogelijkheden dan anderen. Maar wat een zegen als je merkt dat een alleenstaande vrouw, een alleenstaande man, de gave van de herbergzaamheid ontvangen heeft en in praktijk brengt. Omdat ze zo een open deur biedt en open hart biedt voor allen die naar haar toe komen. Die zieke buurvrouw. Weet u van de bestaan af? Weet ze dat ik klaarsta voor haar? Dat ze terecht kan bij me? Je wordt ook wel eens ontmoedigd, dominee. U stelt het wel wat idealistisch voor. Alsof het allemaal vanzelf gaat, die goedheid, dat dienstbaar zijn. Oh nee, dat weet ik ook wel. Dat dienstbaar zijn soms afgestraft kan worden door anderen. En dan denk je, dit nooit weer. Paulus zegt, ga door, ga door. Laat ons goeddoende niet vertragen, Galaten 6 vers 9. Ga nou niet met die vervelende ervaringen van die vrouw die je hielp. En je stoel te neerzitten en zeggen, ja zie wat, heeft toch geen zin. Ik zorg er voor mezelf. Nee, laat ons goeddoende niet vertragen. Want te zijne tijd zullen we maaien, zo wij niet verslappen. Goed doen en dienstbaar zijn. Het levert niet altijd klinkende munt op. Dat hoeft ook niet. Paulus zegt het levert een zegen voor de eeuwigheid op. Eenmaal zullen we maaien. En zal het bekend worden. Die beker koud water die u gegeven hebt aan die vreemdeling. In de gevangenis die u bezocht hebt. Die naakte die u kleden met klederen. Tabitha, je zult het horen. Je hebt het voor mij gedaan. En daarom heeft het waarde en zal het bestaan. Moeders, vaders, iedere dag weer. Ja, iedere dag weer kom je man tegen en je vrouw en je kinderen. En je wordt soms zo moe. Iedere dag weer hetzelfde werk. Hou niet op met goed doen. Waarom niet? Het levert soms zo weinig op, dominee. Aan het eind van de dag ben ik uitgeteld en moet ik vroeg naar bed. En dan denk ik, wat heb ik ervan terechtgebracht? Hou niet op. Laat ons goeddoende niet vertragen. Waarom niet? Te zijner tijd zullen we maaien. Ik ben door het geloof de zalving van Christus deelachtig. Opdat ik mijzelf voor hem tot een levend dankoffer offeren. Ja, het kost wat. Maar nu weer terug naar de bron. Wat kostte het hem om u te verlossen van zonde en schuld? Het kostte hem alles. Hoeveel kost het mij? Iets. Iets.
En bovendien?
Het genadeloon ontvang ik straks. Ik verdien door mijn goede werken niet de hemel. Maar ik beërf het koninkrijk der hemelen wel.
Uit genade.
Door hem die mij heeft lief gehad. En die mij aanspoorde. Om goed te doen. In een slechte wereld. Hoe groot is deze God. Zingt u mee van de goede tierenheden van God. Omziende op hem, de ander in het oog en in het hart te houden. Amen.
Psalm 89 vers 1 zingen wij samen in antwoord op de prediking. Psalm 89 vers 1.
Wij samen danken.
Trouwe God en genadige Vader, wij danken uw grote naam voor de zorg die u aan ons leven ten koste legt. Uw goede tierenheid die over ons is uitgebreid, die iedere morgen nieuw is, want u doet uw zon opgaan over bozen en goeden. U regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Maar heel in het bijzonder merken wij als christenen op hoe uw goede tierenheid in Jezus Christus het hoogtepunt bereikt. Waar u in plaats van zondaren sterft. Opdat wij rechtvaardig voor God, heilig en onberispelijk voor u zouden wandelen. Heren, we kunnen het niet.
Eenvoudig, we kunnen het niet en daarom bidden we ook om uw kracht en genade. En we weten ons getroost, Heere, met de zegen dat het een vrucht van de geest is als wij goedheid bewijzen. En daarom bidden we dat die al goede God ons genadig zal zijn en ons zal zegenen met overvloed. Doe uw aanschijn over ons lichten en wees ons goed. En Heere, dan wacht de week, morgen. Voor alle dingen mogen we vanavond opgaan en horen over u, de drie enige God, die zo goed en groot bent in uzelf en zich bekend maakt aan ons mensen. We bidden ook voor vanavond, Heere, dat we mogen komen met honger en dorst in trouw om te horen wat u ons te zeggen hebt. Om gezegend te worden, om zo tot een zegen te zijn. We danken u voor deze dienst, de aandacht, de kracht die u gaf om het woord te verkondigen. Breng ons veilig thuis en geef een goede, gezegende middag. We bidden dat van u, uit genade om Jezus wil. Amen. De slotzang voor vanmorgen is Psalm 66, het tiende vers. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Psalm 66, het tiende vers. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.